Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. We hebben vandaag weer een mooi programma en interessante onderwerpen. Bij ons in de studio is Patricia Vaze. Zij is senior onderzoeker aan het Rathenau Instituut en auteur van het boek Een Beetje Opstandigheid over de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk. Vanmiddag gaan we ook in gesprek met Romain Renard. Hij is een van de bandleden van de swingende Spaanse band La Pellatina.
Vanmiddag praten we ook met Lars Boering. Hij is directeur van World Press Photo. Hij vertelt ons over de belangrijkste pressfoto-wedstrijd wereldwijd, de tentoonstellingen en de ontstaansgeschiedenis. Het belooft een boeiende uitzending en deze starten we zo met Lars Boering van World Press Photo. Lars, welkom bij Hello Radio.
Hoi, ja, leuk dat ik hier ben.
Ja, zeker.
Hey Lars, ik denk dat de meeste mensen wel van World Press Photo hebben gehoord, maar niet zozeer dat dit een Nederlands initiatief is. Kun je ons vertellen hoe World Press Photo destijds tot stand is gekomen?
In 1955, het is al bijna 65 jaar oud, bedacht in Amsterdam op het Leidseplein, kwam voort uit de Nederlandse zilveren camera. En op een gegeven moment dacht men daarvan, hey, moeten we ons niet internationaal verhouden? En moeten we daar ook niet iets aan doen? Dus toen zijn ze een prijs gaan organiseren voor fotografie uit de hele wereld. En meteen heel visionair World Press Photo gekozen. Wat ja, eigenlijk vanuit Nederland, een Engelse naam is niet vanzelfsprekend. Ja. Ja, en de eerste keer deden 200-300 foto's mee, weet je wel. Maar het heel klein, maar nou ja, nu is het een ontzettend grote, mooie organisatie geworden.
Internationaal ook?
Heel internationaal. Wij werken in alle landen van de wereld, maar heel actief. We hebben 110 tentoonstellingen in meer dan 60 landen. We doen heel veel trainingsprogramma's. We willen eigenlijk ook die naam World, dat woord in de World, pressfoto naam, willen we ook benutten door overal wel een keer iets te doen.
Ja, precies. Je bent ook directeur van World Press Photo. Ik neem aan dat je zelf ook uitstekend kunt fotograferen.
Ja, dat zou ik wel willen. Maar dat is niet zo. Ik fotografeer wel. Ik doe wat op Instagram en ik heb wel een camera. Maar ik kan wel goed zien wat een goede foto is. Ik kan ook best wel een foto maken.
Ja.
Maar die 10.000 uur die je er nodig voor hebt om echt goed te worden, die haal ik niet. En ja, ik werk met allemaal professionals. Ik vind het eigenlijk mooi om die positie in te nemen.
Ja, precies.
Lars, dus we kunnen er niet van uitgaan dat je een award-winning fotograaf bent?
Nee, zeker niet.
Als je moest kiezen, wat voor type fotograaf ben je? Heftige wildlife foto's of brave stills?
Ja, dan de wildlife foto's.
Toch wel, ja?
Ja, dat is spannend. Daar moet je erop uit. Ja,
ja. Ja. Dan zie je wat van de wereld ook.
Ja.
Je eerste camera, wat was jouw eerste camera?
Ja, mijn eerste camera, dat is wel, ik weet niet eens of het merk nog bestaat, maar een Japans merk, oud camera, daar heb ik echt in toen gekocht. Toen moest nog een rolletje in. Volgens mij heb ik hem nog ergens in de kast. Ik denk niet eens meer dat je er een batterij voor kan vinden.
Oh.
Wel een telelens en zo, en lenzen erbij en ook me verdiept in scherpte, diepte en al die dingen.
Ja.
Ja, maar ja, ik gebruik hem niet meer. Die in ieder geval niet meer.
Nee, want wat voor een toestel heb je tegenwoordig?
Ja, ik heb een vrij compacte camera, wat je tegenwoordig wel ziet. Gewoon digitale, compacte camera.
Ja.
Die best wel veel instellingen kan hebben. En daar werk ik wel mee.
Top. Okay. Hey, we hadden het zojuist er al over dat het is in de jaren 50 opgericht, World Press Photo, door een groepje fotografen. Zou je ook kunnen aangeven wie dit waren en wat hun motivatie was om dit te gaan doen?
Ja, je hebt een paar namen die daar altijd naar boven komen, Ben van Merendonk. Ik woon op Eiburg in Amsterdam en daar zijn nu allerlei straten naar deze mensen vernoemd.
Ja.
Dus je hebt een aantal van dit soort namen die in de Nederlandse fotografie heel veel hebben gedaan. Dus ja, Ben van Merendonk, Sam Presser. Maar je ziet dat in die geschiedenis van World Press Photo wel veel veel meer mensen. Vincent Mensel, die we ook nog vaak wel op tv nu zien, heeft veel bestuurswerk gedaan. Het mooie is dat het echt voortkomt uit fotografen voor fotografen. En dat die filosofie die willen we ook altijd nog wel vasthouden.
Het is bijzonder dat dat op het Leidseplein is ontstaan.
Ja, dat was voor ons even zoeken. Toen ik 4 jaar geleden directeur werd, dan ga je op zoek naar het verhaal. En niemand kon dat eigenlijk traceren. En bij ons werkt Ben en die doet het archief. En die sturen we dan met een missie erop uit. En die komt dan met allerlei verhalen. En nou, daar kwamen we dan uiteindelijk uit voort. Bedacht op het Leidseplein. In een café natuurlijk. Zoals alle fotografen dat doen.
Bij een biertje. Ja, gezellig.
Maar dat is wel mooi. Ja. Vaak gebeuren in dat soort omgevingen de meest mooie dingen.
Het is natuurlijk een heel gek idee en een groots idee. En de oerkunstuitleen in Amsterdam, die is ook in 1955 begonnen. Dus er zitten ergens in de jaren 50 veel van dit soort initiatieven die groter durfden te kijken dan alleen maar hier.
Ja.
Ik geloof dat ze wel begonnen waren met een soort van, nou, laten we dat eens een keer doen. Maar zoals dat dan gaat, dan groeit dat. En op een gegeven moment denkt men, oh, dit wordt veel te groot. En ja, dat is hier ook een beetje gebeurd.
Komt dat ook omdat het een internationale naam is, wat jullie voeren?
Ja, dat geeft bepaalde ambitie weer, denk ik, vanaf het begin. Als je ook ziet dat het dan werkt en er komen foto's uit de hele wereld, ja, dan voel je al op een gegeven moment de verantwoordelijkheid van, ja, maar dit moet dan wel doorgaan. En zo zie je dat zo'n zilveren camera ook eigenlijk nog steeds daardoor wordt doorgevoerd.
Ja. Sinds 4 jaar ben je directeur bij World Press Photo. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Voor dit soort banen word je dan benaderd. Er was geen open sollicitatie, het werd niet opengesteld. Maar ik werd benaderd door een aantal mensen. Eén zat in de raad van toezicht van World Press Photo, een fotograaf. Kadir van Lohuizen. Ook zo'n fotograaf die ongelooflijk veel voor Nederlandse fotografie betekent.
Ja.
Niet alleen inhoudelijk, maar ook op dat bestuurlijke vlak. En toen zei, ja, je staat op een lijst. En ik zei, wat voor lijst?
Hoe kom je daarop?
Ja, ze willen wel met jou erover praten. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook wel heel graag. Want het staat in mijn top 3 van ambitie. Wat voor baan zou je willen doen?
Ja.
En daar stond World Press Photo heel hoog op. Zo ben ik in gesprek gegaan. Ben ik heel kritisch geweest over World Press Photo.
Waarom?
En dat vind ik nog steeds, en daar werken we ook heel hard aan. Ik dacht, het is heel groot en het heeft heel veel gewicht, maar het kan nog veel meer. Je kan nog veel meer doen, je moet ook veel meer doen.
Ja.
Ik zei, het is fantastisch dat we zoveel tentoonstellingen hebben, dat het wereldwijd bekend is, maar wat doe je nog meer vanuit je doel waar je voor bent? En waar maak je het grote verschil? Die ambitie moet altijd hoog blijven.
Ja, zeker.
Kun je misschien de formule van World Press Photo een klein beetje toelichten?
Het doel is het verbinden van verhalen aan de wereld. Het brengt het publiek en die fotografen en dat verhaal bij elkaar. Daar liggen heel veel duidelijke vrijheden onder. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting.
Heel belangrijk inderdaad, ja.
Ja, vrijheid van expressie. Dus daarmee gaat het ook verder dan alleen die wedstrijd. Die wedstrijd die organiseren we, dus dat doen we dan aan het eind van het jaar stellen we het open. En dit jaar krijgen we dan 80.000 foto's binnen. En die moeten dan in 3 weken tijd moet dat gejureerd worden door een totaal internationale jury. Heel divers, vanuit alle kanten van de wereld. Achtergronden, man, vrouw, goede verhoudingen.
Ja.
Nou, dat levert dan een hele set foto's op. Die maken we dan bekend. Dat hebben we recent gedaan, in februari. En dan bouwen we spanning op tot april. 11 april, dan hebben we een awardshow. En dan maken we de winnaars bekend. En vanaf dat moment gaat het boek, de tentoonstelling, de wereld in. Dus dan heb je een soort cyclus, dan begint hij weer opnieuw. Nou, dat is hartstikke mooi, maar tegelijkertijd doen we ook trainingsprogramma's, masterclasses, ook in andere delen. In Amsterdam hebben we een hele grote, een hele beroemde, de Joop Zwart Masterclass.
Ja,
oh, dat heb ik gezien. Ja,
ja, dat ja, heb ik gelezen.
Maar we doen hem ook in Afrika, we doen hem in Zuid-Amerika. Dus we zoeken ook heel erg die fotografen en dat talent in de wereld op en proberen daarmee de basis van de toekomstige verhalenvertellers ook steviger te maken.
Ja. Want welke criteria zijn er om er aan mee te kunnen doen?
Ja, die masterclasses, daar word je door een groep internationale nominatoren genoemd. Die zeggen, nou, deze persoon die is denk ik daar heel geschikt voor. Dus dan ontstaat er een longlist van mensen. En dat wordt dan teruggebracht tot 12 deelnemers. Die vliegen we dan naar Amsterdam in september. En die krijgen een week lang training van internationale kopstukken uit de fotografie, curatoren van musea, maar ook hoofdfotografie van National Geographic of van de New York Times of ook vanuit het Fotomuseum Antwerpen.
Echt een grote, serieuze partijen.
Ja, wordt wel gezegd, als je daarvoor gekozen bent, dan dat doet echt iets voor je carrière. Iedereen die daarin heeft gezeten, heeft gezegd, ja, daar is eigenlijk de groei en de kracht van mijn carrière terug te vinden.
Ja.
Je wordt gezien, dat staat heel hoog aangeschreven als je daar onderdeel van bent.
Ja, dat vroeg ik me inderdaad af. Als je bijvoorbeeld genomineerd bent voor de award van World Press Photo, doet dat dan ook daadwerkelijk iets met je carrière? Kan het niet zo zijn dat je ook in een zwart gat belandt?
Ja, het bekendste is wel dat als je wint, dan je moet niet denken dat daarna iedereen blijft bellen. Want je moet het nog altijd zelf doen. Dat zie je wel eens. Mensen zeggen, ja, ik heb toen gewonnen, maar ik dacht, nou, er komt van alles op me af. Wij zeggen ook, als we winnen, zorg dat je heel actief bent. Zorg dat je ook meegaat in dat circuit. Zoek het ook op en dan doet het heel veel.
Ja.
Niet alleen voor de winnaar, zeg maar iedereen die daar een prijs wint. Ja, dat geeft gewoon een enorme impuls. En dat is ook wel echt aantoonbaar. Hè? Dus een van de dingen waar we heel veel aandacht aan besteden is, we zijn een goed doel of een NGO, een social enterprise. We proberen met geld goede dingen te doen. Maar dan moet je ook duidelijk maken waar je impact is.
Ja, zeker.
En dat kun je dus meten door te kijken, doet dit daadwerkelijk iets voor die winnaars en voor die talenten? En als je dat kan aantonen, dan weet je dat je zinvol en succesvol bezig bent met elkaar. Ja.
Je moet er gewoon alles uithalen wat erin zit.
Ja. Ja, en dat is meer dan ooit in de creatieve sector.
Altijd zo.
Superbelangrijk. Ja. Het is ontzettend hard. Er kan heel veel. Succes is ook aantoonbaar, maar het komt niet vanzelf.
Het komt niet aanwaaien, nee. Ik vind het heel interessant. We gaan er zo op door.
Yeah.
Lars, je vertelde zojuist al, je hebt gekozen uiteindelijk om directeur te gaan worden. Je was ook vrij kritisch daarop. Wat heb je daarvoor gedaan?
Ja, daarvoor heb ik 5 jaar lang was ik directeur van de Nederlandse fotografenverenigingen. Er was een federatie boven allemaal verenigingen van professionele fotografen in Nederland.
Ja.
Nou, dat was een hele staalkaart van reclame, commerciële fotografen, kunstenaars, journalisten. En daar ben ik toen begonnen om dat bij elkaar te brengen. En heb ik uiteindelijk weten te fuseren tot wat nu heet Dutch Photographers, DUFO.
Ja,
een sterke beroepsorganisatie voor Nederland.
Ja.
Nederlandse professionele fotografen. Wat we ook deden is een heel groot programma eromheen organiseren. Talkshows. De Donkere Kamer in Pakhuis de Zwijger, die nog steeds bestaat.
Ja, ja, inderdaad.
We hebben toen geïntroduceerd. Meetups. Als je elkaar niet meer tegenkomt in het vaklab, dan moet je iets anders organiseren.
Ja.
Maar dat deden we ook internationaal. Dus we dachten, dit soort fotografen mee naar Milaan, naar een beurs. Beetje analoog aan wat ontwerpers doen. Je kunt internationaal daarmee aan de slag. En die Nederlandse fotografen, die zijn minstens zo goed en soms heel goed. En dat viel op. Dat,
ja.
Dat was spraakmakend en dat viel het Nederlandse fotograaf op. Dat viel het veld op. Dat viel ook de musea op, omdat ik daar ook met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam die show deed. Dus ja, ergens kom je dan bovendrijven. En men vond het ook wel een beetje een mirakel dat ik die fotograafverenigingen allemaal op één hoop kon kleien.
Ja, ja, ja.
Want dat was 25 jaar geleden. Ja, dat was gewoon niet gelukt in die 25 jaar dat men daarmee bezig was.
En, ja.
Zo.
Ja, dat was mooi.
Dat is heel mooi.
Vind ik nog steeds.
Ja. Daar
ben ik nog steeds wel trots op. Ja, ja, ja.
Mag je ook best zijn, natuurlijk. Ja,
ja,
hartstikke goed. Persfotografie kent natuurlijk ook een andere kant. Die kennen we allemaal. Vaak voor beroemde mensen niet altijd even leuk. Hoe kijk je hier tegenaan?
Ja, dat ethiek heb je het hier over. En dat is ontzettend belangrijk. De fotojournalistiek heeft vele vormen.
Ja.
Maar fotografie heeft ook heel veel vormen. Hè. Dus als je praat over paparazzi... fotograaf, ja, dat komt ook in de media en dat komt ook op alle websites. Dat komt ook in kranten.
Ja.
Maar het is toch een hele aparte tak van sport.
Zeker.
Aan de andere kant zie je nu ook dat in de fotojournalistiek steeds vaker wordt nagedacht. Wie zet jij nou eigenlijk op de foto? En weet die persoon dat? Vindt die persoon dat eigenlijk wel goed? Hoe vertegenwoordig je deze persoon naar het publiek? Dat vind ik heel erg goed dat dat gebeurt, omdat daarmee veel meer na wordt gedacht. Welk beeld krijgen wij nou eigenlijk als publiek voorgeschoteld?
Ja, precies. Ja.
We weten allemaal bijvoorbeeld dat foto's van verhongerende kinderen in Afrika pontificaal in beeld gebracht. Het werkt gewoon niet meer, want we hebben het zo vaak gezien.
Te vaak, ja.
Maar het risico is dat we elke keer weer toch daarnaar teruggrijpen, omdat we denken dat dat de manier is om het te doen. Terwijl...
Ja.
Dat natuurlijk volkomen eenzijdig is. En Afrika als continent veel kleuriger, veel rijker is qua beeld en qua gebeurtenissen dan alleen dat.
Ja, precies.
Zou jij daar ook een lans willen breken? Dat je ook kijkt naar de thema's, dat dat wat diverser zou moeten
kunnen? Dat is, ja, dat zetten wij ook heel erg op de kaart in alle activiteiten die wij doen. We zijn begonnen met een database te maken van Afrikaanse fotojournalisten samen met Everyday Africa, wat een Instagram-pagina is die een ander beeld van Afrika wil laten zien. En je ziet in die wedstrijd en die beelden die wij kiezen, of de jury voor ons kiest, daar komt toch af en toe dat wel in. Maar als je daar tegelijkertijd een programma naast zet waarin je dat andere beeld ook duidelijk laat zien en ook naar voren brengt, dan denk ik dat je heel goed kan werken aan een verandering in dat beeld.
Ja,
wij voelen ons daar ook echt verantwoordelijk voor. Dat geeft ook die jury ook erg mee. Denk goed na over representatie.
Ja.
En ook denk ook na over, denk je dat die persoon die erop staat dit wel oké vindt?
Ja, dat
is een hele
goede
vraag die je zelf kunt stellen. Als
ik
kijk naar de vorige editie, dat was de 61ste editie inmiddels, 2018. Toen heeft een fotograaf uit Venezuela heeft gewonnen. Dat was dan een protestactie. Dat was wel een foto met veel impact. Een jaartje verder... Het zit nog steeds in de actualiteit. Zijn dat dingen waar jullie ook naar kijken als jullie foto's beoordelen?
Ja, we weten dat als je het hele jaar volgt, dan weet je de onderwerpen die heel erg hoog in de media opspelen. Dus we kijken daarnaar. We weten dat dat komt. Dus vorig jaar was er heel veel Venezuela, dit jaar ook.
Ja.
Dus ook onder de genomineerden van dit jaar zie je dat onderwerp veel. Ja. Ja. Nog steeds terug. Ook een fotograaf die daar 3 tot 4 jaar aan heeft gewerkt. Wat ook fantastisch om te zien. Wat gebeurt daar? Maar het is ook leuk om te zien dat je vaak verrast wordt door onverwachte onderwerpen. Die eigenlijk niet zo prominent in die media te vinden zijn. Maar die dan toch heel relevant kunnen zijn. Die jury die dagen we ook uit om die mix te zoeken.
Maar ik vind het zo knap dat je 80.000 foto's toegestuurd krijgt.
Dat is enorm, ja.
En dan moet je daar selecties in gaan maken. Je hebt je basiscriteria, je gaat het trechteren. En word je daar niet moe van als groep mensen om dat te beoordelen?
Ja, dus we hebben een heel programma met tot aan masseurs, masseuses toe.
Ik kan
om
me
mensen, want de hele dag op een stoel zitten en in het donker en naar een scherm turen. Dan moet je zorgen dat mensen ook even erop uitgaan of een dag ertussenuit.
Ja.
Dus ze verblijven in een mooi hotel, traditioneel in Amsterdam. Dus je moet zorgen dat je dat goed faciliteert. Tegelijkertijd weten we dat dit mensen zijn die in hun dagelijkse bestaan een beeldredacteur bij een krant in Amerika, of die zien duizenden foto's per dag. Die kunnen wel wat hebben.
Ja. Maar hebben die ook sneller wel een oog voor bepaalde details? Dat ze heel snel kunnen shifting kunnen maken?
Ja, die zijn getraind. En een fotograaf ook. En een curator ook. Je ziet wel eens dat een curator, die toch veel bedachtzamer vaak te werk gaat in een museum, die hebben nog wel eens moeite. Want die vindt het tempo dan soms te hoog. Dus we kunnen ook variëren in de tempo van hoeveel foto's per... Die kunnen per 1 seconde zijn, per 2 seconden, per 3 seconden zijn. Dat we vragen wel eens. Denken jullie dat je iets sneller kan? Nou ja.
We gaan er zo op door. We gaan nu eerst even luisteren naar muziek. En jullie horen ons zo dadelijk.
Tot zo.
economy. Single-handedly raising the economy. Ain't no chance the record could be dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy. Not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it,
Lars, waar gaat het in de eerste selectie om?
In de eerste ronde gaat het ook echt puur op visuele blik. We roepen dan, eerste ronde, er gaat zo verschrikkelijk veel uit. Maar als je denkt dat je wat ziet, zeg dan ja of druk op het knopje. Zodat je er later naar terug kan gaan en dat je in die volgende rondes meer tijd hebt. Ja. Maar de eerste ronde is volkomen genadeloos.
Ja.
Foto moet goed zijn, moet pakken, moet iets doen.
Ja.
En dan gaat hij door. En dan verderop komt er tekst bij, het verhaal komt wat meer naar voren. En dan die verrijking, die geeft verdieping.
Ja, ja,
daarover
ja.
gesproken, is het verhaal belangrijker dan de foto of andersom? Of moet het altijd in verhouding gelijkwaardig zijn?
Ja, het mooiste zou zijn als het gelijkwaardig is, maar je ziet een hele slechte foto kan ook winnen.
Maar weet je wat ik het vraag? Omdat jullie hebben een slogan, hè? En daar staat Connecting the World to the Stories That Matter.
Ja.
Een hele mooie slogan,
ja.
Heel powerful, maar daar ga je wel uit van de verhalen.
Ja, fotografie gaat over communicatie. Een foto vertelt je iets. Je kijkt niet naar een foto met je ogen, maar je kijkt met je hersenen. Hopelijk.
Ja.
Want in je hersenen gebeurt er iets. Je gaat erover nadenken, je voelt er iets bij. Je wordt boos, je wordt vrolijk. En dus automatisch krijg je dat het verhaal, ook in die enkele foto, daar moet iets gebeuren. Anders is het een mooi plaatje. Dus ja. Je vroeg ook stillevens of natuur. Er gebeurt stillevens, kan ook heel mooi zijn. Maar dat is wat minder dynamisch.
Erwin Olaf is een hele bekende fotograaf natuurlijk. Die doet heel veel. Ik wil hem niet in dat hokje plaatsen van stills. Maar hij werkt wel een beetje in die modus van iets laten zien. En daar zit natuurlijk op zijn manier een bepaalde dynamiek in. Zou hij wel een goede persfotograaf kunnen zijn?
Ja, dat kan niet heel goed. Daar komt hij ook vandaan.
Waar komt hij vandaan ook?
Als je ziet in zijn tentoonstelling nu in het museum in Den Haag. Daar hangt aan de ene kant in het fotomuseum zijn eerdere werk. Daar zit ook fotojournalistiek bij. Dat vond ik ontzettend interessant en goed om te zien.
Ja.
En tegelijkertijd zie je die ontwikkeling naar geposeerd, gestileerd keuzes maken. En dan in het Haags Gemeentemuseum hangt dan zijn foto's, wat nu veel meer in dat kunstdomein plaatsvinden. Maar in beide foto's zie je, en ook in die transitieperiode, zie je dat hij altijd op zoek is geweest naar een iets neerzetten, een verhaal te vertellen.
De curator, daar is hij heel goed in, ja.
Ja, dus curator Wim van Sinderen heeft die beroemde Chessman-serie, zegt Wim van Sinderen ook van. Dat zijn hele verhalen in één foto. Hoe bijzonder is dat?
Ja.
Dat stond ook in de New York Times over die tentoonstelling.
Doe maar.
Ja. Dus Erwin is heel duidelijk over, ik kom uit die pers. Ik heb een heel warm hart voor fotojournalistiek en die persfotografie. Maar ik doe nu wat anders. Maar mijn inspiratie komt nog vaak steeds uit die journalistieke foto's die ik de hele dag voorbij zie komen.
In de wereld van fotografie bestaat ook een behoorlijk grote dimensie van Photoshop. Welke rol speelt dat binnen de World Press Photo en vind je dat ethisch ook verantwoord?
Ja, beeldbewerking. In de volksmond roepen we Photoshop. Maar dat is ook interessant, want daar komt het ook vandaan. Post-processing noemen we het nu ook wel. Vroeger was dat de donkere kamer, nu is dat digitaal. Dus beeldbewerking is onlosmakend met fotografie verbonden.
Ja.
Dus een bestand wat je fotografeert, een raw bestand, dat moet bewerkt worden. Nou, dat is prima. We weten ook dat in fotografie eigenlijk alles kan.
Tuurlijk.
Bij fotografie praten we nooit over de waarheid, maar wel over betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid is waar World Press Photo heel erg op let. Is dit een waar getrouwe weergave van de werkelijkheid zoals die heeft plaatsgevonden? Nou, dan heb je altijd dat er met kleur en contrast gewerkt kan worden. Daar kun je naartoe. Je kunt ook van kleur naar zwart-wit. Dat is ook een soort vorm van, eigenlijk de ultieme vorm van manipulatie. Want ja, we zien de wereld niet in zwart-wit. We zien hem in kleur. En alles kan. Tegelijkertijd zeggen wij, in fotojournalistiek zijn er grenzen. En bij ons is die grens dat we niet willen dat er iets veranderd is in het beeld.
Ja, geen, ja.
De pixels moeten op hun plaats blijven zitten. Er moet niet iets worden toegevoegd. Je moet niet iets laten verdwijnen. Als je dat doet, dan knaag je aan die betrouwbaarheid van die journalistieke fotografie. En ja, daar, dus daar kan het niet.
Ja. Nee, precies.
Over ethiek gesproken, er zijn ook situaties bekend in het nieuws geweest dat een fotograaf liever het plaatje maakte dan iemand te hulp schoot. Is dat ook iets wat te maken heeft met erecode? Zou je dan het ultieme plaatje moeten laten en iemand helpen?
Ik zou wel zeggen, in het algemeen steekt die fotograaf wel een hulpende hand toe. Maar er zijn ook, nou ja, misschien moet je het zeggen, puristen of fotografen die belangrijker vinden dat ze dat beeld hebben en die dat dan niet doen. Hè? Die blijven fotograferen. Die willen die situatie niet beïnvloeden. Maar je ziet ook wel eens aan de andere kant dat Sergei Ponomarev, een hele belangrijke grote naam uit Rusland, journalistieke fotografie, die werd bekritiseerd omdat hij op een eiland in Griekenland fotografeerde die vluchtelingen die aan land kwamen. Maar in het beelden van anderen was ook te zien dat hij hielp ze aan land te komen, kinderen. En dus mensen van, ja, Sergei, wat doe je nou? En toen zei hij, ja, maar jongens, ik ben toch een mens?
Ja.
Ja,
ik ben toch een mens. En dat is toch helemaal geen vraag die je aan mij stelt. Dus tuurlijk heb ik foto's gemaakt, maar er komt totaal niet in mij op om te bedenken dat ik niet een kind wat overboord dreigt te vallen, niet aan de kant help.
Ja.
Dus de norm is eerder, men zorgt ook dat men helpt, tenzij het ook niet kan. Sommige situaties kun je niks doen.
Nee, maar dat is ook goed dat je dat zegt. Hè?
Maar ik denk wel dat er in de geschiedenis van de fotojournalistiek heel veel situaties zijn geweest waar de fotograaf registreerde, niet het wilde beïnvloeden, geen actieve deelnemer werd in de situatie. Ja, dat komt toch vaak ook wel naar voren. En,
ja,
ik vind het wel interessant dat fotografen zoals Sergei Ponomarev op dit moment zeggen, ja, maar jongens, laten we toch vooral mens zijn en niet alleen maar fotograaf.
Ja, hij is dus echt voorbeeldgevend voor de fotografen.
Ja, nou, wederom interessant natuurlijk. We gaan er zo meteen op door.
Oh,
Lars, Prins Constantijn is beschermheer van jullie stichting. Is hij zelf ook een fotograaf?
Ja, hij zal net als ik zeggen, dat mag geen naam hebben, maar ja. Er zit een lange traditie van fotograferen in de koninklijke familie. Dus ik weet zeker dat hij fotografeert. We zien het denk ik nooit, of komt het niet echt tegen, maar nee. Hij is een ongelooflijke liefhebber van fotografie.
Ja. Ja. En als je nou zelf kijkt naar je persoonlijke top 5 van World Press foto's, waar je echt kippenvel van krijgt.
Ja, ik kan er wel een paar noemen. Een hele beroemde foto is natuurlijk de Napalm Girl. Het meisje wat naar ons toe rent vanuit in Vietnam, van Nick Oet.
Ja, dat was heel heftig.
Ik ken zowel Nick Oet als nu de vrouw, Kim, die daarop staat. Dus dat heeft indruk op me gemaakt. Ja. Er is een prachtige foto waarin migranten op een strand staan en hun telefoon in de lucht houden. In het donker, maar wat ze daar proberen te doen is te communiceren met de mensen die thuis zitten. Dus communicatie, een foto over communicatie. Vind ik ook een prachtig beeld. Zelf, toen ik dacht, ik ga voor World Press Foto werken en we hebben een hele wand vol met al die foto's. En daar zit ook een foto bij van een heel jong klein meisje die in een aardbeving beklemd is geraakt en in het water zit. En die herinner ik me heel erg goed, omdat toen ik een klein jongetje was met natte haartjes voor het 8 uur journaal, voordat je ging slapen, was dagenlang op het 8 uur journaal dat verhaal over dat meisje wat klem was komen te zitten. En uiteindelijk kwam ze ook te overlijden.
Ja.
En toen ik die foto zag, dacht ik, god, dit heeft toch eigenlijk een hele diepe indruk op me gemaakt, dat ik dat terug kan halen. En,
ja.
Dus die foto is voor mij ook wel bijzonder. Het is ook wel weer een vraagstuk van, ja, het is toch een meisje wat in klem zit. Wat doe je daarmee? Maar
dat maakt wel indruk natuurlijk.
Dus het zijn er al 3 eigenlijk die wel echt naar voren komen.
Ja, zo. Heel mooi.
Ja, inderdaad.
Lars, wat vind je van de ontwikkeling dat tegenwoordig vrijwel iedereen foto's maakt met een mobiel?
Ja, dat is toch fantastisch.
Vind ik mooi
dus men verwacht altijd dat, en voor professionals, maar
Hebben professionals er last van, denk je?
Ja, die hebben daar wel last van. Tegelijkertijd moet je het een beetje omarmen, roep ik altijd. Omdat het feit dat het zo democratisch is, dat iedereen... Kijk, we hebben allemaal altijd al toegang gehad tot fotografie. Want wij brachten allemaal ons rolletje weg. En dan, tenminste, ik heb dat ook gedaan. Een rolletje wegbrengen en dan 2 weken later kreeg je een envelopje. En hopelijk waren ze gelukt. Dus we fotograferen allemaal al lang heel veel. Alleen er zat een enorme vertraging in. En nu is het allemaal instant, meteen.
Ja.
En gaat iedereen er ook heel snel en achterloos soms mee om.
Ja.
Maar wat ik ook zie is bij mijn kinderen, die zijn 16 en 13, dat gaat razendsnel. En die gebruiken dat ook met elkaar te communiceren en die begrijpen ook die memes. En dus ik zou zeggen, hoe meer mensen daarmee bezig zijn, hoe meer mensen begrijpen wat fotografie is en doet, hoe mooier het is en hoe beter het is voor een professional om daar ook bovenuit te stijgen met een bijzonder verhaal.
Ja, absoluut.
We hebben camera's hebben ook steeds betere video features. Is het misschien een idee om in het verlengde van fotografie ook een videocontest aan te bieden?
Ja, wij hebben een van de prijzen is digital storytelling. Dat voorheen noemde dat multimedia, maar die terminologie die gaat ook razend. Digital storytelling, eigenlijk gaat het over, daar zeggen we, de foto, het beeld is daar wel centraal, maar dat kan allerlei vormen aannemen. Online video, gemaakt voor internet, maar ook interactief. Immersive, noemen ze dat nu.
Ja.
Virtual reality bril op. Daar gebeuren ongelooflijk mooie, spannende dingen. En dat is ook heel succesvol. Daar wordt ook veel naar gekeken. Dus die foto die wordt geflankeerd door het bewegend beeld. Door alle vormen van visualiteit. En dat is heel interessant om te zien. Ik zeg altijd, het kan totaal het centrale punt zijn waarom dat allemaal draait. Maar die keuze moet je dan ook wel maken.
Ja, zeker.
En als je dat doet, dan is fotografie krachtig, want die is vaak het beeld wat een video laat starten.
Ja.
Daarom ga je er naar kijken.
Ja, inderdaad.
Dus jij staat er ook wel achter als directeur?
Ja, we hebben het echt onderdeel gemaakt van de prijzen. En ook hetzelfde gewicht qua prijzengeld. Ja, dus ik denk dat we daar ook redelijk in voorlopen. Dus dat is ook een goed teken, vind ik. tegelijkertijd koesteren die foto nog altijd heel erg. Omdat, ja, daar komen we ook vandaan.
Ja, natuurlijk.
Vanaf het Leidseplein, ja. 1955.
Ja, want hoe zit dat op het Leidseplein? Hoe bevalt dat daar?
Nou ja, we zitten niet meer met ons kantoor op het Leidseplein. Dus dan denk ik wel eens dat we niet meer aan het werk zouden toekomen. We gaan wel met ons kantoor verplaatsen, nog steeds in Amsterdam, waar het altijd heeft gezeten de laatste jaren. Nu gaan we naar het Westerpark.
Oh ja.
Dan gaan we flink samenwerken met de eigenaren van het Westerpark, die daar het cultuurpark van Amsterdam en misschien wel van Nederland willen maken. En wij zijn daar een van de hoekstenen nu in die ontwikkeling.
Ja.
Daar gaan wij een kantoor betrekken waar we ook dingen kunnen organiseren. Avonden, lezingen, boekpresentaties.
Ja.
Het huis voor het vrije beeld, noemen we het.
Prachtig.
Dus in de komende 2 maanden gaan we verhuizen. En vanaf dat moment gaan we ook vanaf ons festival en onze awardshow die we daar organiseren, dat ook uitrollen. Ik heb wel eens gezegd, daarmee geven we terug iets bijzonders aan de stad waar we geboren zijn.
Ja.
Tegelijkertijd werken we in heel Nederland, in de hele wereld. We zijn niet alleen maar Amsterdams.
Ja. Nee.
Maar het is mooi als je in Amsterdam, waar je vandaan komt, dat je zegt, ja, dit is een geschenk terug aan de geboortestad.
Ja, fantastisch.
Joop Zwart, masterclasses.
Ja, ja, wie was hij eigenlijk?
Ja, Joop Zwart is een hele, hele belangrijke persoon geweest. Internationaal heet het Joop Zwart.
Maar dus,
wij zijn echt gaan uitleggen van waar komt dat dan vandaan? En hij is een hele belangrijke voorzitter geweest voor World Press Photo.
Maar was hij zelf ook fotograaf dan?
Nee, hij was de baas van wat toen heette VNU, wat tegenwoordig Sanoma was. Een hele belangrijke man in de tijdschriftenwereld.
Ja.
En als je praat over het ontstaan van World Press Photo in 1955... zo'n initiatief is nu heel groot geworden, maar gaat in zijn geschiedenis 2 keer altijd bijna dood, zeg ik. En als je dat overleeft en je komt in de volgende fase, dan kan het zo groot worden als het nu is. En hij is instrumenteel geweest in de jaren 80 om dit echt een enorme duw te geven.
Ja.
Het World Press Photo echt groot gemaakt met de mensen in zijn bestuur eromheen. En daarom is het ook heel terecht dat al 25 jaar zijn naam aan die masterclass is verbonden.
Ja,
ja,
vandaar.
Dat is heel mooi inderdaad.
Ja, ja. Zeker.
Binnenkort gaat de World Press Photo Festival van start.
Ja, in april.
Wanneer precies?
11 april doen we de awardshow en dan 12 en 13 april zijn we in het Westerpark. Het zijn 2 dagen waarin de winnaars aan het woord komen, maar ook allerlei vormen van visuele verhalen vertellen. Dat gaat ook over die onderwerpen die we besproken hebben, over representatie, mannen en vrouwen in de fotografie. Wat is die verhouding? Prachtige lezing. Ja, die is problematisch. want we weten dat heel veel vrouwen in fotografie starten en bezig zijn. Opleidingen is echt heel veel jonge meiden, veel vrouwen die dat doen. Alleen in de economische kant, in de ontwikkeling verderop, is vaak de verhouding veel meer mannen gedomineerd.
En ja.
Wij vinden dat dat niet klopt. Wij willen ook werken met een aantal organisaties om dat te verbeteren. Die verhouding moet verbeteren. Het is de kaleidoscoop van de diversiteit.
Ja.
Man, vrouw, afkomst, jong, oud, alles speelt een rol. In het festival brengen we dat ook aan de orde. Hoe kunnen we daar verandering in brengen met elkaar?
Ja, ja, die zichtbaarheid is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Ik ben daarvan op de hoogte.
Omdat je ook ziet dat de mensen die op het podium staan daar, dat is ook heel divers.
Ja.
Voor wie is dit allemaal interessant om naar dat festival toe te gaan?
De brug tussen de professional en het publiek wordt daar gemaakt. We willen dat dat publiek ook komt. Het is niet alleen maar een in-crowd 2 dagen van professionals die naar elkaar luisteren. Daarom hebben we ook een prachtige lezing van de National Geographic over hoe zij een magazine maken.
Oh, mooi.
Leuk,
en
ja.
Ik denk dat... We hebben Aida Moulonet vanuit een Canadese fotograaf die opgegroeid is en afkomstig is uit Addis Ababa. Die doet de hoofdlezing. Dat is de Sam Presser lezing. Weer zo'n naam die aan World Press Photo is verbonden.
Ja.
Dus het is een heel divers programma, maar publieksgericht. Tegelijkertijd komen die professionals volop aan hun trekken.
En dan is er ook de tentoonstelling straks in de Nieuwe Kerk. Dat is zo 13 april, hè, start dat in Amsterdam. Het heeft daar al vaker plaatsgevonden. Waarom kiezen jullie specifiek voor deze locatie?
Ja, daar is nu 5 jaar geleden weer voor gekozen.
Ja.
En met enorm succes, want het groeit elk jaar. Vorig jaar hadden we 107.000 bezoekers. Het is in de hart van de stad. Het is de première in de wereld. Het is een geweldige partner. De Nieuwe Kerk is de huiskamer van de stad Amsterdam. Ja. Het is ooit als kerk gebouwd, maar ook als marktplaats, als ontmoetingsplek in 1600. Dus ja, dat heeft allemaal een soort magie eromheen die heel goed werkt.
Ja.
En dus zie je ook dat het succes van het bezoekersaantal is enorm.
Ja,
en de mix die daar komt is heel interessant. Het is heel veel toeristen.
Ja.
Maar als we meten en vragen, dan heel veel Amsterdam en omstreken. Heel veel Noord-Holland.
Ja,
en dat is wel mooi om te zien. Dat die aantrekkingskracht is enorm van die plek.
Nou ja, natuurlijk ook de andere partners die dat allemaal mogelijk maken. Dat is natuurlijk heel goed dat dat allemaal zo zijn werking heeft. Mensen die geïnteresseerd zijn om wat meer informatie te vinden, waar kunnen ze terecht?
Ja, we hebben een totaal vernieuwde website, worldpressphoto.org, organization. Daar vind je de hele archief van alle winnaars, daar vind je verhalen. Daar vind je ook de link naar het festival. Maar daar zie je ook de waaier aan programma's en activiteiten die we verder doen.
Ja.
Ja, dat is zo rijk dat er staan een archief van 12.000 winnende foto's op. Alle onderwerpen die je maar kan verzinnen.
Wat is hetgeen waarvan je zegt, ik heb nog een speciaal iets wat ik sowieso wil gaan doorvoeren binnen World Press Photo?
Nou, er is één ding waar we altijd naar kijken. We praten heel erg over fotografie, alsof we begrijpen wat dat is. Maar ik zeg altijd, we hebben allemaal geleerd te lezen en te schrijven. Tenminste, dat hoop ik dan. Dat lukt altijd wel. Maar we praten ook vaak over fotografie alsof we, ja, het is de nieuwe taal. Tegelijkertijd hebben we nooit op school daar een opleiding voor gehad. Wij leren niet hoe we foto's moeten lezen. En dus ergens in ons hoofd, in onze hersenen, doen we er wat mee. En natuurlijk weten we, ergens kunnen we dat wel duiden. Maar die visuele geletterdheid, visual literacy in het Engels, die kan veel beter. En we zien ook de plek waar we nu gaan beginnen, Westerpark, ons nieuwe huis. Daar willen we ook een programma starten voor kids. En daar willen we ook praten over waarom is een foto goed?
Ja.
Waarom doet een foto wat je denkt dat die doet? Wat is dan die communicatie en hoe kun je dat duiden?
Mooi initiatief.
Ja, zodat je beter over fotografie kan praten. En dat je kan begrijpen waarom iets goed is. Hè? Waarom het je hoofd, je hart of je maag raakt.
Raakt, ja.
Ja, dat is een ambitie die is vrij groot en universeel. Maar dat is wel iets waar we heel veel tijd en energie nog in gaan steken.
Ik denk zelfs een noodzakelijkheid. Want vooral de jonge generatie krijgt een overvloed aan beeld. En het kunnen duiden, interpreteren. Ik denk dat inderdaad een heel mooi project is om ergens te beginnen.
Hey, jullie gaan een spannende tijd tegemoet straks in jullie nieuwe huis.
Ja, het is nooit saai.
Ja.
Daarom vind ik het ook zo leuk.
Ja.
En het moet ook niet saai zijn. Er moet ontwikkeling zijn. Ja, we hebben een team van 30 mensen. We hebben mensen eromheen waar we mee werken in de hele wereld. Die zijn zo gedreven dat soms moet je dat eerder afremmen dan aanjagen.
Ja,
drukke tijden altijd, maar ja, met veel smaak en veel plezier doen we dat. En we zien ook dat het invloed heeft, impact heeft. En dat drijft ons heel mooi voort.
Fantastisch.
Lars, dank voor dit gesprek en succes met World Press Photo.
Kom kijken.
Okay. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
Zometeen praten we met dokter Patricia Vaassen, senior onderzoeker aan het Rathenau Instituut en auteur van het boek Een Beetje Opstandigheid over de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk. Straks rond de klok van 3 bij Hello Radio. Tot zo! Squeeze it tight.
A better love you won't find today.